komend uur praat ik met Johan de Boze. Een nieuwe roman, het derde deel van een trilogie, Het Vloekhout. Aan de hand van een stuk hout, kruishout, vertelt hij de geschiedenis van Maria via Jezus naar de Romeinen, de middeleeuwen, de wetenschappelijke revolutie, de Russische revolutie, de grote oorlogen, de cosmonauten. En onderwijl stelt hij ook nog de vraag: waarom knielen wij voor denkbeeldige goden? Waarom draait alles steeds uit op bijgeloof en bloedvergieten? Tijdens het schrijven werd de schrijver ook nog verrast doordat Brussel decor werd van terreur, en dat drong zich ook op in het boek. Wacht even, denkt u wellicht. Is dat niet wat veel voor één boek? Tilt de auteur zich hier niet een literaire hernia aan te veel thema's? De Boze flikt het eerder in zijn geprezen roman Bloedgetuigen. Hij vertelde de hele 20e eeuwse geschiedenis. En daarbij werd de eeuw zelf ook een personage. Hij deinst kortom nergens voor terug. Johan de Boze, en daar komt hij, is ook nog dichter, schrijver, slavist, theatermaker, radiomaker, dramaturg, performer en nog veel meer. Werd geboren in 1962 in Gent. Johan de Boze, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Het begon allemaal met een schilderwerk dat je zag in Rusland op reis, een jaar of 10 geleden. Een icoon dat jou niet aankeek.
Daarmee begon het. In Jekaterinburg, dat is de hoofdstad van de Oeral. De Oeral is niet alleen een berg, de oudste berg ter wereld, maar ook een provincie in Rusland. En in Jekaterinburg is precies 100 jaar geleden de laatste tsaar van Rusland vermoord en ook in een mijnschacht gedumpt. Nou, op die plaats is nu 100 jaar later een klooster gebouwd met allemaal houten kerkjes. En in een van die kerken hangt een icoontje, een heel kleintje. 10 jaar geleden was ik daar voor het eerst. En toen werd ik rondgeleid door een jonge monnik. En die zag dat ik geïnteresseerd was in iconen. En die zei van: dit moet je eens aandachtig bekijken. En toen ging in een donkere hoek van die kerk. En toen zag ik een icoon van Maria, dus de moeder gods, hè, zoals ze dat in het Russisch noemen. En daarop stond Maria afgebeeld, maar met neergeslagen of gesloten, dat was niet meer duidelijk, ogen. De ogen die me niet aankeken. Terwijl een icoon precies bekend staat om het feit dat het geen afbeelding is, maar precies een figuur is. En die je aankijkt, die je moet aankijken. Die jou moet aankijken. En dat kon dus niet, want die ogen waren gesloten. Toen zei de monnik van: het schijnt, zei hij, zou wie echt gelooft die ogen zien opengaan. En toen ben ik lang blijven kijken, maar ik heb niks gezien. Ik heb niks open zien gaan.
Maar dat klopt ook, want je bent totaal niet gelovig. Je bent zo atheïst als maar zijn kan. Dus
daarom.
Dan kan je daar uren blijven staan, maar dan gaan die ogen niet open.
Nee, maar ik vroeg het ook aan die monnik. Was natuurlijk nog een jonge man. Ik vroeg hem: heb jij ooit? Hij ook nog niet, maar ik dacht: hij is nog jong. Hij kan nog, heeft nog heel veel tijd. En toen zei hij van: misschien is de enige mens die dat ooit zal zien gebeuren, misschien wel geboren, maar je weet het niet. Het is natuurlijk, het is een verhaal, het is een fabel, het is een prachtige fabel. En dat fascineert mij. Het geloof en hoop als fabel.
Je gebruikt dat icoon, geschilderd op een stuk hout, als een van de fases van jouw personage. Jouw personage is een stuk hout. Ooit een boom waaronder Maria lag. Daarna een stuk hout aan het kruis van Jezus. Later een icoon dat werd aanbeden aan vele muren. En het gaat via vele, vele fases tot aan een snijplank uiteindelijk mee de ruimte in. Het gaat je erom niet om de hele geschiedenis te vertellen. Het gaat jou om het heden. Jij probeert te verklaren waarom de mensheid toch steeds knielt voor zonder goden.
Ja, natuurlijk. Maar ik wil ook wel iets over de geschiedenis vertellen. Ik wil ook vertellen wat de verschillende fasen zijn van die 2000 jaar christendom. En vanaf het leven van die ene profeet Yeshua, zoals hij toen genoemd werd. En die een van de vele, vele profeten was die toen leefden. Toevallig is zijn geloof en zijn secte, zeg maar, is die beroemd geworden. Maar het had ook een andere kunnen zijn.
Want op elke straathoek stond er wel één.
Ja, precies. En de zijne had meer succes dan de anderen, omdat ze aan heel veel liefdadigheid deden. En dat was natuurlijk heel, heel populair. Maar hoe dat dan verder gaat, want dan was het nog allemaal pril en was er nog niks aan de hand. Maar in de loop van de geschiedenis van die 2000 jaar zie je dat het een heel bloedig verhaal wordt. Dat hele christendom is een vreselijk bloedig verhaal. Hoeveel martelaren zijn er niet? Allemaal mensen die stierven voor hun geloof. Waarom in godsnaam? In godsnaam. Nou, misschien juist in godsnaam. Maar dus dat fascineert mij. Waarom mensen dat maar alsmaar blijven doen. En hoe dat in de loop van de geschiedenis evolueert. Hoe er een inquisitie opgericht wordt bijvoorbeeld. Waar mensen Een bepaald moment was het in de middeleeuwen verboden om te lachen. Als je lachte, was je al verdacht, kon je al veroordeeld worden, omdat Jezus volgens de evangelie nooit heeft gelachen. Nou ja, dus dat soort dingen, dat fascineert mij. Hoe mensen dan daarna, in de loop van na de middeleeuwen, hoe de wetenschap langzaam zich ontwikkelt en een soort van concurrent wordt van het geloof. En hoe dat dan bijvoorbeeld tijdens het Eerste Vaticaans Concilie in het eind van de tweede helft van de 19e eeuw wordt er uitgeroepen door de paus van wetenschap en spiritualiteit kunnen nooit samengaan. Volgens mij is dat een van de grootste fouten die het christendom of die het Vaticaan ooit heeft gemaakt.
Die strijd aangaan, zeggen jij eruit of ik eruit.
Ja, precies. Terwijl iemand als Voltaire of zo, een grote verlichtingsdenker, precies spiritualiteit even belangrijk vond als wetenschap. Of later in de 20e eeuw Einstein bijvoorbeeld. Dus dat, waarom moeten we die spiritualiteit overboord gooien? Dat is iets waar, ik ben niet godsdienstig, maar ik heb wel een grote belangstelling voor alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Namelijk met nadenken over hoe de dingen met elkaar verbonden zijn. Hoe we niet alleen maar materie zijn, niet alleen maar wezens die even geboren worden en weer verdwijnen, maar die een zekere taak hebben in het leven. Die iets moeten volbrengen, die verantwoordelijkheid hebben. En dat heeft ook politieke consequenties natuurlijk.
Een stuk hout kan van alles worden. Een stuk hout kan heilig zijn. Een stuk hout kan een wapen zijn, een stuk hout kan gewoon een stuk hout zijn. Door dat als personage te verheffen, heb je ook bijna een provocatieve spiegel op die hele mensheid gericht.
Ja, het is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld als een het is een metafoor, het is een schelmenroman. Dus dat stuk hout, normaal is een schelm een figuur, meestal een man. Maar in dit geval die allerlei avonturen meemaakt. In dit geval is het een stuk hout. Het mooie is dat je dat stuk hout, het is maar een stuk hout. Dus het kan alles relativeren, wat ook mooi is, wat ook interessant is. En het leeft alsmaar door, het blijft maar leven. Het blijft jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, millennium in, millennium uit, blijft het maar bestaan. En het wordt van hand tot hand doorgegeven, van generatie op generatie. En dat kan een mens nooit doen. Dus het is de kroongetuige van de geschiedenis. En dat maakt het natuurlijk ontzettend wijs, maar tegelijkertijd ook heel relatief.
Het is het derde deel van de trilogie. Het is niet eens een heel dik boek. Ik heb gehoord dat je heel veel hebt geschrapt op verschillende momenten en dat er zelfs één dag was dat je 231 bladzijden besloot weg te gooien.
Ja, ik weet niet meer hoeveel versies ik ervan gemaakt heb. Ik weet ook niet hoeveel ik heb weggegooid.
Maar hoe voelt een schrijver zich als die 231 bladzijden, reken ongeveer dat een bladzijde per dag flink doorwerken is voor veel schrijvers? Ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar dan...
Er zijn dagen dat ik 4 bladzijden schrijf. Er zijn dagen dat er zijn maanden dat ik niks schrijf. Dus het hangt gewoon af van waarvan, ik weet niet waar het van afhangt.
Maar hoe voel je dan als je 231 van die bladzijden weggooit?
Nou, een stuk lichter.
Lichter? Ja. Opgelucht?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, als het een ballast is, dan moet je het weggooien. En ik denk dat elke schrijver, denk ik, meer in zijn prullenbak heeft zitten dan in zijn boek. En dat moet zo. Je moet. Kijk, wat ik meestal doe is gewoon, als ik aan een boek begin, ik ben nu aan een nieuw boek begonnen, dan schrijf je, ik schrijf alles op wat ik wil. Alles wat ik maar denk. Constant, daarnet in de trein zat ik nog op mijn hand wat notities te maken die ik dan later in de computer opschrijf van voor het nieuwe boek. En dan is constant, alles moet erin. Alles wat je maar verzint, alles wat je maar denkt, het moet er allemaal in. Die verbeelding moet zo groot mogelijk zijn, onbeperkt. En dan moet je hakken. En dan moet je, zoals het stuk marmer waar uiteindelijk een beeld uitkomt, hè, dat zit er al in. Alleen moet je het weghakken. En dus moet je heel veel heel veel weggooien.
Maar eerst moet er een fase zijn dat je het gewoon stroomt. Al die gedachten die je hebt, die ideeën die je hebt, de kennis, het onderzoek dat je hebt gedaan, de mooie zinnen, gewoon laten stromen.
Ja, en dan heb je hulp nodig. Want dat kun je niet alleen. Je hebt hulp nodig om. Klinkt raar dat een schrijver dan hulp nodig heeft. Maar dan heb je vrienden nodig. Ook mensen bij de uitgeverij die dan zeggen van dit hoofdstuk is toch wel heel erg lang. En denk van ja, ik heb er verdomme een jaar aan gewerkt. En dan moet je dat dan nog korter maken, omdat het beter past in het ritme van het boek of zo. En dat meestal klopt het ook wel. En met dit boek was het belangrijkste probleem dat, je zegt, is het laatste deel van een trilogie. Ik wil het liever de uitgeverij ook presenteren als een boek dat op zich kan staan.
Dat kan het ook, want ik las deze als eerste. Dus toen wist ik nog niks van die eerdere twee delen. En dat gaat prima.
Omdat deel 1 en deel 2, Gaius en Yevgeny, die de afgelopen jaren verschenen zijn, dat zijn boeken die op een andere manier in dit boek terugkomen. Maar heel sumier en op een andere manier dan ik ze oorspronkelijk had gemaakt. En dus je kunt dit echt als een compact verhaal zien. Maar mijn belangrijkste probleem was dat ik het is een soort historisch roman. Het is een soort verhaal dat begint in de eerste eeuw en dat doorgaat tot vandaag. En het probleem was dat vandaag, schrijven over vandaag vind ik ontzettend moeilijk.
En je werd ook een beetje ingehaald door vandaag, want het gaat over bijgeloof, bloedvergieten, over de monsters van de geschiedenis, de duistere kanten van de mensheid. En de stad waar je toch vaak bent geweest, vlakbij je huis, Brussel. Die werd ineens decor van aanslagen en van complotten.
Ja, het boek was oorspronkelijk een soort van... Het waren twee verhalen die parallel liepen. En het ene verhaal was dat van het vloekhout dat de geschiedenis helemaal doorloopt. En het tweede verhaal was dat van een potentiële terrorist. Iemand die uitging van het idee dat de mensheid maar beter vernietigd kon worden. En ik probeerde dat te begrijpen. En uiteindelijk gebeurde dat dan ook. En dat was geen goed spoor. Want telkens wanneer ik om me heen iets zag gebeuren, of in de wereld iets zag gebeuren, van opnieuw een aanslag, en dat houdt niet op. En telkens weer een andere omstandigheden. Ik probeer dan altijd ook wel heel veel te lezen en te luisteren naar die mensen. Van wat willen ze eigenlijk? Wat willen ze precies? Waarom willen ze dat doen? Wat is hun motief om dat te doen? Nou, dan hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer ik dacht van dat wil ik niet vertellen. Dat staat in de krant. En daar moeten we allemaal over nadenken. Ik moet een metafoor zoeken om het erover te kunnen hebben. En toen bleek, als ik dat allemaal weggooide, dus dat waren die 200 bladzijden, dat tweede verhaal, dat ik alleen dat vloekhout overhield. Ik had toen nog 70 pagina's. Dat was een beetje dun, maar ik dacht van ja, een novelle kan ook. Maar toen was ik bevrijd en toen kon ik dat hele verhaal van dat vloekhout vertellen vanaf de eerste dag in die Palestijnse woestijn tot in Brussel. En het idee van een aanslag komt er ook wel in voor, maar op een andere manier. Bekeken allemaal vanuit dat personage van het vloekhout. Dat kon wel, want ik had een metafoor gevonden.
De terrorist komt nog wel even aan het woord in het boek. Dat deel zit er wel degelijk in. Maar het gaat steeds over dat de geschiedenis volledig uit de bocht vliegt, omdat mensen ergens in geloven tegen hun eigen belang in. En dat het er gewoon een ravage wordt.
Ja, maar
dat is gruwelijk. Het begint al met een verkrachting.
Het begint
vanaf dat moment gaat het door met de gruwel.
Het begint met het eerste MeToo-verhaal van de geschiedenis. Enfin, van de christelijke westerse geschiedenis. Waarin Maria een zoon baart die is verwekt tijdens een verkrachting. Door een Romeinse soldaat. Waarmee ik natuurlijk wel ingaat tegen het klassieke geloof dat Maria onbevlekt ontvangen is. En dat het
de zoon van God was. Denkt, dit was gewoon MeToo, dit was gewoon een soldaat. En natuurlijk, dat moest verhuld worden.
Daar zijn, ik kan niet zeggen wetenschappelijke, want er is niets wetenschappelijks uit die tijd bijna te vinden. Er is nauwelijks iets te vinden over het feit of Jezus wel bestaan heeft. Nauwelijks. Bij één Romeinse, Latijnse schrijver wordt hij eventjes vermeld. Maar voor de rest is het allemaal... Voor mij is het allemaal grotendeels verzonnen. Dus het is een, nogmaals, dat hele geloof is een prachtig verhaal. En dat boeit mij met ouder worden. Naarmate ik ouder word en mijn tijd korter wordt die voor me ligt. De tijd voor me is korter dan die achter me. Begin ik er steeds meer... Ik heb heel veel weggegooid. Maar begin ik steeds meer van die verhalen te houden. En de verhalen van het christendom, van het katholicisme, van de Russische orthodoxie, ook en, van de islam, alle
toch
verhalen.
Toch proef ik bij jou, en vrij sterk, ook een afkeer ervan. Afkeer van het geloof, afkeer van eigenlijk de vraag, waarom kunnen we niet zonder? Waarom hebben we dit soort fictie nodig en waarom moet het leiden tot groepen die elkaar naar het leven staan?
Ja, omdat het op een of andere manier, ik denk dat het overeind blijft, omdat het op een of andere manier ook een soort houvast biedt. Of een soort van, die metafoor die ik op een moment beschrijf van die boom. Hè, dus voordat dat stuk hout een stuk hout is, los van een boom en meegenomen wordt door mensen in de loop van de geschiedenis, is het natuurlijk deel van een boom. Die boom staat in de aarde vast, een olijfboom in de Palestijnse woestijn. Die plek heb ik ook bezocht. Waar af en toe echt een eenzame olijfboom, echt een enorme vlakte staat. En dan vraagt hij zich al af. Ik zit met mijn voeten vast in de aarde. En ik strek mijn armen uit naar de hemel. Maar ik kan niet weg. Ik zit vast. Het enige wat ik kan doen is schaduw bieden aan mensen die in de woestijn verdwalen. En dat doet hij dan ook. En daar vindt hij troost in. En dat is voor mij de hele metafoor van geloven. Misschien is het gewoon een vorm van schaduwbieden, dat hij niet verbrandt in de zon.
Er komt ook veel moois uit voort. Het is ook iets moois. Je zei ook, ik hou meer van die verhalen naarmate ik ouder word.
Ja,
het is absoluut. Niet alleen maar de bron van kruistochten en pogroms. Het is ook de bron van heel veel troost.
Het is ook verlangen. Het is ook een metafoor voor het verlangen. En dat vastzitten met de voeten in de aarde, dat zijn wij eigenlijk allemaal als mens. We zitten allemaal. We kunnen niet weg. We kunnen naar de maan vliegen of naar de ruimte ingaan. Dat gebeurt ook in het boek. Maar dan toch kom je terug. Je kunt daar niet blijven. Of je gaat weer op een andere planeet staan. Je blijft altijd vast aan je eigen lichaam, aan je eigen bestaan, aan je eigen leven. En je kunt het enige wat je eigenlijk kunt doen is de armen uitstrekken en hopen dat er iets anders is. In de donkere hoop dat er iets anders kan gebeuren. Maar je... En daarom zoeken we troost in muziek, in kunst, in erotiek, in weet ik veel, alle mogelijke dingen, in lekker eten. Allemaal dingen die ons muziek, of net wat ik al zeg, muziek, nou, alles met kunst te maken heeft. Omdat het ons weghaalt uit die vervloekte plaats op de wereld waar we vastzitten. We zitten gevangen. We zijn gevangen.
Maar we weten niet waarom en we weten niet waar het toe dient. Wat een motto zou kunnen zijn van dit boek, wat misschien wat motto is van al je boeken, is Jacques Brel, jouw grote held.
Ja, het is nu precies, ik weet niet hoeveel jaar geleden dat hij gestorven is of geboren. Wat is het? 78 is hij.
78 is hij gestorven, dus dat is van nu 40 jaar geleden.
40 jaar geleden, ja. Brel is voor mij... hoe zal ik dat samenvatten? Brel is voor mij toen ik een jaar of 16 was. Toen was hij net dood. Ja, ik was 16. Toen kwam mijn leraar Frans de klas binnen. En ik haatte Frans en ik haatte die leraar. Ik vond het verschrikkelijk saai en ik begreep helemaal niks van. Het lukte helemaal niet. En ik dacht ook, waarom moeten we Frans spreken? Ik bedoel, de toekomst is Engels. Hè? Dat was toen al duidelijk. En toen kwam hij op een moment de klas binnen met een platendraaier onder zijn arm en een paar platen. Zette dat ding neer en zette een muziek op. En dat bleek Brel te zijn. En ik had nog nooit van Brel gehoord natuurlijk, want ik was 16 en heel naïef. En toen dacht ik van, als dat Frans is, als dat de Franse taal is, dan wil ik die taal wel heel goed kennen. Want dat is zo'n mooie taal. Het is zo'n fantastische... Brel is ook een fantastisch performer. Hij is een groot dichter. Hij is een van de grootste Franse dichters.
Een groot theatermaker, zou je hem ook kunnen noemen.
Ja. Hij is een allround kunstenaar die ook een levenskunstenaar die veel te snel is opgebrand. Op zijn 49ste was hij dood. Maar hij heeft een ontzettend leven gehad. En ik heb die platen toen allemaal gekocht. 20, 30 platen. En al die liedjes zo vaak beluisterd tot ik ze allemaal uit het hoofd kende. Toen kende ik ook Frans.
Maar dat thema dat hij in dit lied aangaat, dat is de vraag die ook ten grondslag ligt aan dit boek, maar eigenlijk aan veel van jouw boeken. Waarom kunnen we niet rechtop leven? Waarom knielen we voor verzonnen goden? Waarom knielen we voor ideologieën? Waarom laten we ons steeds knechten? Waarom kunnen we niet gewoon recht op het leven leven?
Het is ook een vorm van verzet natuurlijk. Hè? Het is een vorm van verzet tegen elke vorm van onderdanigheid en elke vorm van afhankelijkheid. En Brel heeft zich in zijn leven losgewerkt van zijn vader, die een kartonfabriek in Brussel had, waar hij ook zou moeten werken. Hij heeft zich losgewerkt uit het burgerlijke milieu waarin zat. Losgewerkt uit zijn huwelijk. Los uit alle burgerlijke principes. En hij heeft gewoon het risico genomen. En ook los van alles wat hem met dat geloof... wat hem aan dat geloof bond. Dat hij associeerde met de oorlog en met bekrompenheid en met achterbaksheid, met hypocrisie. Het katholicisme is een hypocriete godsdienst, want je kunt zondigen en je kunt ook je zonde weer kwijtraken door opnieuw door te gaan biechten. Wat voor onzin is dat nou? Dus je kunt, dat komt ook in mijn boek voor. Je kunt... Een van de monniken, een Russische monnik, die is lid van een orde die predikt, er bestaat geen boete zonder zonde. Dus je moet, als je boet, als je wil boeten, dan moet je eerst zondigen. Nou, dus ze zondigen met veel plezier. En daarna gaan ze weer boeten en dan is het weer opgelost. Dus dat is een. Dat fascineert mij wel. Dat soort geloof fascineert me wel. Omdat je natuurlijk dan ja, de hypocrisie helemaal ontmaskert.
We gaan straks luisteren naar Brel. Die moeten we nog eventjes klaarzetten. Maar ik heb een ander lied, Léo Ferré, Avec le temps. Dat is een ander lied dat jou dierbaar is.
Ja, Léo Ferré is een van die andere Franse reuzen. Ook een ontzettend performer en groot dichter. En Avec le temps heeft veel politieke gedichten geschreven, liederen geschreven of zo. Maar dit is een van zijn melancholieke liedjes. Liedjes is zo'n dom woord. Een chanson, klinkt beter in het
ja,
Frans.
Ja, het is een chanson. Ja.
En het is zo mooi, het is zo ontroerend. En zo, het gaat over kleine dingen, het gaat over vergankelijkheid. Het gaat over hoe alles voorbij gaat met
dat,
de jaren.
Dat is wederom een thema in dit boek, in andere boeken. Het voorbijvliegen van de tijd. Dat je die tijd niet kunt grijpen. Misschien iets dat je in je eigen leven ook geleidelijk aan wel steeds meer zult zien. Dat je, of meemaken. Dus ik heb dat zelf, dat je denkt, is dit alweer voorbij? Of was dit het? Ja, dat je altijd bezig bent met wat gaat komen, terwijl dat meestal achter je ligt.
Ja, precies. En Je agenda staat vol op een bepaald moment tot over 5 maanden of over 5 jaar. En je leeft er naartoe en dan gebeurt het en dan is het weer voorbij. En dan op een bepaald moment, dat is het midlife gevoel, dat je op een bepaald moment dat ziet kantelen. En dan kijk je achterom en je denkt van, het is allemaal, ik heb overal naartoe geleefd en nu is het weg. En waar is het naartoe? En dan zijn er, dat veroorzaakt een crisis, dat is normaal. Die heb ik al lang achter de rug. Trouwens, maar dan ga je toch wel anders naar de dingen kijken. Je gaat anders naar de jeugd kijken, je gaat anders naar de toekomst kijken. Je wordt ook geconfronteerd met mensen die verdwijnen. Je wordt geconfronteerd met ziekte, al dan niet bij je in de buurt of bij jezelf, wat dan ook. En je ziet een vorm van aftakeling en een soort metamorfose van het lichaam. En ik ben daar heel erg mee bezig. Ik denk daar heel veel over na. En dat zit allemaal in dat lied van Ferré.
En Ferré is misschien ook wel de oude man die Jacques Brel nooit werd.
Ja.
Brel die ging eind 40 dood. Ja. En Léo Ferré die...
Die bleef maar leven.
Die bleef maar leven. We gaan luisteren naar Léo Ferré, Avec le temps.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie Schwarzkopf. Dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens avec le temps. Va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
De onverbiddelijke tijd, bezongen door Leo Ferré, avec le temps. Een van de inspiraties van Johan de Boze, die tegenover me zit. Schrijver uit België van het boek Het Vloekhout. Een boek waarin de geschiedenis wordt bezien vanuit een stuk sprokkelhout dat in verschillende functies door het leven gaat. Je zei, ik heb die grote crisis wel achter me, de midlife crisis, dat je ineens realiseert dat er meer achter je dan voor je ligt. Ik heb dat wel bezworen, maar je kunt natuurlijk nu wel terugkijken op veel dat in je leven is gebeurd. Nu dit boek af is, want dit was zo'n enorm werk dat eruit moest. Een trilogie en dan dit deel en dan al die thema's die je wilde bespreken. Wat gebeurt er dan als je die laptop dichtslaat of dat bestand sluit of op send drukt?
Nou, zoals ik zei, is dat derde deel heel moeilijk tot stand gekomen. Ik heb er heel lang over gedaan om uiteindelijk maar 200 pagina's over te houden. En toen vanaf het moment dat ik wist dat de Vloekhout het hoofdpersonage was, toen ging het vlot. Maar op een bepaald moment, nou ja, dan is het af. En dat was precies een jaar geleden. En eind 2017. En de winter begint. En ik dacht van, ik wil even iets anders doen. even niet schrijven, niet lezen, niet schrijven, niet met literatuur bezig zijn. Gewoon die donkere winter gewoon doorkomen op een andere manier, met andere dingen, met muziek luisteren en weet ik veel, andere zaken, met reizen. En toen was ik nog maar net klaar. En toen waren de onderhandelingen met de uitgeverij begonnen dan. Want dan moet je natuurlijk drukproeven en zo. Dus een technische kwestie dan. Dat is niet echt het creatieve werk meer. Toen dacht ik opeens van, ja, maar wacht eens even. Ik ben nu zo lang aan dat boek bezig geweest. Maar er zijn een aantal dingen die ik ondertussen in een mapje heb gestopt. Ook letterlijk allemaal stukjes papier. Papiersnippers, allemaal kleine aantekeningen, kattenbelletjes bijna. En die waar ik iets mee wil doen. En toen weet ik nog heel goed dat ik daar even mee aarzelde. En dan ben ik op 6 januari, ik weet nog heel precies, op mijn lievelingsplekje gaan zitten op deze wereld. Ik heb een plek waar ik het liefst ga zitten. En dan heb ik mijn computer opengemaakt en ben ik gewoon begonnen aan een nieuw boek.
Waar is die lievelingsplek of is dat geheim? Ga je dat niet vertellen?
Nou, het is heel moeilijk te vinden.
Het is een café in Gent?
Het is een plekje in Kroatië, in het zuiden. Waar het in de winter ook lekker warm is. Want ik hou van het zuiden en van de warmte en van de zon. Dat heb ik nodig.
Ik dacht dat je van het oosten hield, maar daar komen we straks nog wel.
Ja, het zuidoosten is ook goed. Het is het zuidoosten, Zuidoost-Europa.
En toen ben je daar gaan zitten en toen ging je laptop weer open.
Ja, en toen begon ik. Toen dacht ik van, laat ik eens kijken wat ik daarmee kan doen. Want het was een idee met allemaal losse papiertjes. En toen begon ik te typen, te schrijven. En toen dacht ik van, Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. En een paar maanden later, toen had ik al meteen 300 bladzijden volgeschreven. En toen vond ik het niet eens zo slecht wat ik had gemaakt.
Waar gaat dat over?
Dat is, het is iets wat al heel lang, waar ik al heel lang over nadacht. En eindelijk, het is alsof er een soort bloedprop weg was. En opeens was die leiding weer vrij van de inspiratie. In principe gaat het over mijn vader. Die een, natuurlijk over mijn ouderlijk huis en mijn moeder ook. En natuurlijk mijn kindertijd. Maar eigenlijk de centrale figuur is mijn vader. Die een hele bijzonder man was. Die een verzamelaar was van alles wat de natuur te bieden heeft. Liefst zo oud mogelijk. Hij had een verzameling mineralen, gesteenten, fossielen, schedeltjes, zand, stukjes hout, alles. Hoe ouder, hoe beter. Dus als het een paar miljoen jaar oud was, dan was het dan pas was het goed. En heeft dat allemaal heel zorgvuldig, maniakaal geïnventariseerd. Hij deed nog veel meer. Had een hele grote verzameling boeken, waarin boeken die allemaal probeerden de wereld te verklaren en de natuur, de kosmos te verklaren vanuit natuurkundige principes. En vanuit wiskundige principes. Heel rationeel. Hij heeft ook een hele verzameling fotoalbums aangelegd. Hij had wat problemen met zijn broers en met de familie. En als een soort van compensatie heeft hij 40 dikke boekdelen fotoalbums gemaakt. Met heel veel aantekeningen en heel veel notities, heel veel beelden. En die hij overal vandaan haalde en allemaal precies ook wist te dateren. En dus dat hele werk, zeg maar, dat verzamelde werk van mijn vader, waar hij zijn heel leven lang mee bezig was, die allemaal te maken hadden met precisie, met begrijpen, met inventariseren, met het inventariseren van de ruimte en van het leven. Dat is allemaal in mijn handen terechtgekomen toen hij overleed. In een behoorlijk aantal jaren geleden al. En dat is aan het gisteren gegaan. Dat lag daar, dat stond daar. Ik zag dat, ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik dacht, ooit doe ik daar iets mee. En toen, dus vorig jaar, nou dit jaar, 6 januari... bijna een jaar geleden, toen dacht ik opeens van, nu moet ik er iets mee doen. En toen bleek dat het kon. Het was gerijpt. Het was klaar. Sommige dingen hebben tijd nodig.
En ineens zag je het, ineens ja. Kreeg je de inzichten. Ja. Heb je veel gevochten met je vader? Ik bedoel, niet fysiek zozeer, maar geestelijk. Heb je het tegen hem moeten verzetten?
Ja, tuurlijk. Het is een vorm van hij was bijzonder autoritair. Verbood mij heel veel dingen. Maar heeft me aan de andere kant ook wel heel erg gestimuleerd in wat ik uiteindelijk ben geworden. Maar als kind verzet je daartegen. En als puber nog veel meer. En als jonge volwassene, nou ja, was dat een oorlogssituatie. Ik wou alles doen wat hij niet was en wat hij niet deed. En gaandeweg zijn we naar elkaar toe gegroeid. Toen mijn moeder ziek werd en we meer met elkaar geconfronteerd werden, toen zijn we meer naar elkaar toe gegroeid. En toen hebben we ook goede gesprekken gehad. En toen helaas te weinig, niet lang genoeg, dat had langer moeten duren. Maar, en toen hij dan overleden is, toen ben ik, nou heb ik die tijd nodig gehad dat is nu, hoe lang is dat nou geleden? 13 jaar. Dus 13 jaar is dat aan het gisten geweest. En stonden die albums daar en die fossielen van miljoenen jaren oud, die lagen daar.
Dat is alsof je hem eindelijk in de armen sluit. Als je als jong volwassene echt op voet van oorlog leeft met hem. De autoriteit die uit je leven verbannen moet worden. En je vindt hem aan het ziekbed van je moeder. En dan na zijn dood, 13 jaar later, dan ga je zijn erfenis in.
Ja. Dat is zo. En dat is goed. Dat is een goede zaak. En het is een soms denk ik van, ik zou willen dat hij kon lezen wat ik nu doe. Maar dat kan precies. Dat is uitgerekend, dat kan natuurlijk niet. Want ik kan dit alleen maar doen omdat hij er niet meer is. En wat ik zoveel jaren later zelf vader van volwassen kinderen ondertussen. Dus dat heeft ook dat heel veel mee te maken. Dat ik begin te reflecteren over die dingen. En weet je, er is een boek van de Poolse schrijver Bruno Schulz. Veel te weinig bekend, maar hij was een Poolse Joodse schrijver die leefde in het ghetto van Drohobycz in het Oost-Polen, wat nu Oekraïne is. En die leefde daar, is daar brutaal vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vreselijk verhaal, veel te jong. Maar en in vreselijke omstandigheden. Maar hij was een leraar tekenen in dat op de plaatselijke school. En hij schreef ook verhalen. En die verhalen zijn opgepikt door uitgevers en uitgegeven en zijn wereldwijd vertaald en verspreid. Ik ben dol op die schrijver, Bruno Schulz. En het motto van zijn werk is: je moet rijpen naar de kindertijd toe. Dus meestal denk je van de kindertijd, dat heb je in het begin van je leven en dan word je volwassen, dan word je oud.
Dat moet je overwinnen, dat is een soort ziekte waar je vanaf moet.
Van je afgooien.
En dat geneest en dan ben je volwassen.
Ja. Nou, dat is precies, hij zegt precies andersom, hij zegt precies het omgekeerde proces. Je moet naar je kindertijd toe rijpen. En heeft me altijd ontzettend gefascineerd. En nu pas, nu mijn ouders dood zijn en mijn kinderen volwassen zijn, begrijp ik wat dat betekent. En daarom kan ik dat boek maken. Ik ben nu gerijpt.
Wat is dan rijpen naar je kindertijd toe? Is dat een soort therapie dat je het eindelijk in de ogen kunt zien?
Het is heel moeilijk te zeggen, maar het is, omdat ik het boek aan het schrijven ben, heel delicaat. Maar het is het perspectief van het kind dat je hebt als volwassene. Dus je bent de volwassene, maar je kijkt met de blik van het kind dat de volwassenheid achter de rug heeft naar het leven.
En het wordt lichter.
Het wordt lichter, ja zeker. Het wordt lichter, het wordt humoristischer, het wordt soms cynisch, maar het wordt ook melancholisch. Het wordt ook een beetje, het krijgt ook iets magisch. Daar hou ik wel van. Dat doet Bruno Schulz ook heel vaak. Je begint een verhaal te vertellen en je gaat helemaal mee. En op een bepaald moment doet hij iets dat je denkt van dit kun je niet maken. Het wordt iets. Het ontspoort helemaal. En daar hou ik ontzettend van.
Doe je zelf ook. Ik bedoel, dat stuk hout dat de ruimte ingaat. Laat het maar lekker ontsporen. Dat gevecht met je ouders, want jouw moeder die werkte in het theater van Gent.
Ja.
Niet als een creatieve directeur, maar ze scheurde de kaartjes, bij wijze van spreken.
Ja, nou, ze was meer dan dat. Dat mee is begonnen. Maar ze was uiteindelijk was ze de moeder van alle toneelspelers.
Ze verzorgde ze.
Ja, ze stond in de foyer, de artiestenfoyer. En daar schonk ze de drankjes in. De vele drankjes voor de allemaal alcoholische acteurs.
Acteurs die daar of iets te vieren of iets te vergeten hadden na de voorstelling.
Ja, en tussen de repetities door. En zij werd beschouwd als een soort van. Zij was de moeder, de oermoeder van al die mensen. En ze kwamen allemaal bij haar klagen of vragen van kun je niet. Of ik herinner mij dat een bekend regisseur die ondertussen overleden is door te veel drank. Dat die bij haar kwam en zei van kun je niet vragen aan die actrice. Of ik ben er een paar jaar mee samen geweest, maar nu zijn we niet meer bij elkaar. Of ze toch nog eens vanavond met mij mee wil komen. Dat moest mijn moeder allemaal regelen.
Die moest al die dingen doen, alle schandalen achter de scherm. Maar ze lieten jou niet naar de toneelschool gaan, terwijl je dat zo graag wilde.
Nee, mijn moeder figureerde ook als figurante in een aantal toneelstukken. En ik heb dat dan ook gedaan, want ik vond het leuk. En daar heb ik gezien wat theater maken is, dat het ontzettend leuk is. Maar toen, mijn vader zei altijd van je mag doen wat je wil. Heel mijn kindertijd door zei je moet doen wat je wil, dat moet je doen. Maar je moet voor één ding moet je opletten, je moet het zorgen dat je het goed doet. Dat was een devies. Nou, op het moment dat ik op mijn 18e zeg tegen mijn vader, ik ga naar de toneelschool, toen zei hij van dat komt niks van in.
Dat eigen devies, dat werd meteen uit het raam. Misschien vond hij je niet goed dan. dat is de oplossing.
Nee, maar hij zag natuurlijk wat mijn moeder in het theater, wat er allemaal gebeurde. Al dat gedoe, al die drank en al die kapotte relaties en al dat.
Leven, dat wilde hij niet.
Nee,
niet
en
voor
dat
jou.
Wilde ik juist wel natuurlijk.
Je hebt je wraak op zoete wijze genomen, want je vertrok al vrij jong naar het oosten om daar als slavist in Polen, toen nog achter het IJzeren Gordijn, te gaan werken en studeren.
Ja, omdat hij zei van dat mag je niet doen. Je moet iets behoorlijks doen. Behoorlijks betekent universiteit. Nou, toen keek ik naar de lessen, de colleges van de universiteit in Gent. Dacht ik van, nou, dan neem ik het vak dat het minst wordt gevolgd met het minste aantal studenten. En dat was Russisch. En ik had wel eens wat Russisch gehoord en ik had wel eens een toneelstuk gezien.
Maar dat was ook een recalcitrante keuze, de taal van de vijand.
Ja, precies. Ja, op dat. Ja, ja, ja. En toen ik die taal hoorde en ik had een toneelstuk gezien van Tsjechov, gespeeld door het Nederlands gezelschap met Ton Lutz, denk ik. Ik weet niet heel precies meer. Een bewerking waar ook Russisch in gesproken werd en gezongen. En ik dacht van, dat klinkt heel mooi. Ik had een fascinatie voor talen, dus ik had Latijn en Grieks gedaan. Ik wou een nieuwe taal, een nieuwe moeilijke taal leren. En dat was Russisch. En dat beviel mij ontzettend. En toen ging ik daarna Pools. Toen ben ik naar achter het IJzeren Gordijn gegaan. Dat mocht niet, dat was allemaal verboden, gevaarlijk. Maar ik wou dat doen, dat vond mijn vader ook wel oké. En daar ben ik dan in contact gekomen met een Poolse theatermaker, Tadeusz Kantor, die mij de hele avant-garde heeft leren kennen. En het hele Oost-Europese theater en het Russische theater.
En de films.
Alles. Prachtige dingen waar ik niks van wist.
Je schetst het nu alsof er een wereld voor je openging. Wat natuurlijk ook zo was. Maar tegelijk was het een sombere, grauwe, grijze wereld. Zonder perspectief, met lange rijen bij de winkel. Met veel drankproblemen.
Ja, maar dat
of schets ik nu een karikatuur?
Nee, dat was zo. Het was wel zo, maar dat was wat je zag op straat. En, daar schrok ik ook ervan. Toen ik voor het eerst in Rusland en in Polen kwam, was het echt heel grauw. Dat was wanneer was dat? Begin jaren 80. Er was nog niet eens sprake van perestroika of zo. Gorbachev, die naam kende nog niemand. Dus er was nog geen enkele opening, nog geen enkele dooi, nog geen enkele hoop. En het was heel grauw, heel grijs, heel somber, uitzichtloos. Dat fascineerde mij ook wel. Maar toen bleek dat daaronder een soort subcultuur leefde. En toen, ik was jong en dan kom je in die subcultuur terecht en dan bleek dat een ontzettend levendige, gevaarlijke wereld was. Alles was, een gedicht schrijven was gevaarlijk. Ik herinner me lezingen van, in Polen bijvoorbeeld van Wisława Szymborska, die later de Nobelprijs heeft gekregen. Dat mocht niet in de krant verschijnen, dat mocht niet op de radio komen, dat werd gefluisterd. En dat gefluister bereikte mij, daar gingen we naartoe, dat was een rokerig keldertje ergens in Krakau, op de markt, onder een café en dat zat afgeladen vol. En dan las zij dan haar gedichten voor. En dat was verboden. Dat was fantastisch. En dus die kleurrijke wereld van ondergronds verzet, dat boeide mij enorm. En die was zo bont en zo gekleurd en zo fascinerend, dat ik daar hopeloos verslaafd en verliefd op geworden ben.
Het is natuurlijk ook een mooie taal, al spreek ik hem niet, en een rijke cultuur. Heel veel te beleven.
Ja.
Hoe is het om daar nu? Want jij komt dat land gewoon niet meer in. Als jij nu naar Rusland zou willen dan.
Jawel, ik had vorig jaar. Wanneer was dat? De lente van vorig jaar. Toen kreeg ik mijn visum niet gewoon. Mijn visum werd geweigerd om naar Rusland te gaan. Mijn Russisch visum werd geweigerd. En dan weet je weet niet waarom. Dus ik vroeg aan allerlei mensen die het konden weten van waarom mag ik niet meer? Ik haal 25 jaar naar Rusland. Ik vertel aan iedereen hoe fantastisch de Russische cultuur is. Ik ken de taal. Ik aanbid de cultuur. En ik mag er niet meer in. Wat voor onzin is dat nu? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Nou, ik had in een debat gezeten. Ik had een debat gemodereerd in Brussel. Waar een dissident journalist bij mij op het podium zat. En er was een rel ontstaan. Een idiote rel. Maar de ambassadeur zat in de zaal. De Russische ambassadeur zat in de zaal.
En die zet dan een kruisje achter je naam.
Ja, en toen kreeg ik mijn visum niet meer.
Maar dat is dan een tijdelijke maatregel? Of zou je er nu weer in mogen?
Afgelopen zomer heb ik opnieuw een visum aangevraagd. En dan voor de openbare omroep in België ben ik tijdens het WK naar Rusland gegaan om daar verslag uit te brengen. Niet van het WK, want voetbal kan mij absoluut niks schelen. Maar van de manier waarop de Russen keken naar dat fenomeen van gesloten steden in de Sovjet-Unie waar niemand in of uit mocht. En waar opeens van honderdduizenden kleurrijke mensen naartoe kwamen. Hoe zien die mensen dat? Hoe kijken ze naar? Daarover heb ik dan programma's gemaakt en teksten gemaakt. Dus ik mocht er weer in. Dat was een feest om dat opnieuw te mogen doen.
Maar ik mag toch wel concluderen dat je inmiddels een haat-liefde verhouding met het land hebt. Dat het niet meer alleen liefde is.
Ja, maar dat is het vanaf het begin.
Dat was het altijd al.
Ja. Maar dat hoort erbij. Dat hoort bij passie. Als het alleen maar liefde zou zijn, dan zou het niet interessant zijn. Je moet ook worstelen met iets. Dat heeft mijn Poolse leraar, mijn Poolse meester Tadeusz Kantor mij ook geleerd. Van je moet met je kop ergens tegenaan kunnen slaan. Dan is het goed. Het mag niet alleen maar liefde zijn. Je moet ook vechten. Je moet je ergens doorheen bijten. En dat mag niet te makkelijk gaan.
Dan komen we toch weer bij Brel uit.
Ja, tuurlijk.
Ik beloofde het al. Het liedje Vivre debout, rechtop staand leven.
Voilà que l'on se cache quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude monde. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant, pour mieux fuir l'inquiétude, soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille, d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille, et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille, alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour, pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête, pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout?
Jacques Brel, kunnen we niet rechtop leven? Waarom moeten we valse goden aanbidden? Waarom moeten we knielen? Waarom moeten we zwichten voor verhalen? Zingt hij. Dit is wat je eerder zei, het beeld van een boom. De mens is geworteld op aarde. Je kunt alleen maar reiken naar het hogere, maar je zult er niet zomaar komen.
Ja, de boel betekent echt rechtop staan. En als mens, dit is je hoort hier de kreet van een wanhopige mens die in een lege ruimte staat en met zijn voeten verankerd in de grond. En die de takken van zijn armen, zoals Brel ook van die enorme armen had, uitstrekt naar de hemel en daar is het ook leeg. En wat dan? Wat moeten we daarmee? Dat is de rauwe poëzie van dit lied. En ik kan eerlijk zeggen dat toen ik dit hoorde, dat het mijn leven heeft veranderd. Toen ik een jaar of 18 was, toen 19, dacht ik van dit is het mooiste wat je in alle pijn en alle wanhoop waar een mens in zijn tragische positie in het leven mee geconfronteerd wordt, is dat het mooiste wat je kunt doen. Die hoop uitzingen, of die wanhoop uitzingen.
Was dat ook waarom je theater in wilde? Niet dat dit letterlijk theater is, maar het heeft natuurlijk dat theatrale.
Ja, ik heb toen ook dus een jeugdzonde een voorstelling gemaakt die zo heette. Maar dat is lang geleden en niemand weet het nog, gelukkig. Maar
die heette Vivre de Boel.
Ja. Maar ja, misschien wel, ja. Ik hou niet van vrijblijvend theater. Ik hou niet van realistisch theater. Ik hou niet van psychologisch theater. Dat vind ik allemaal vreselijk om naar te kijken. Ik hou van echt theater. En dit bijvoorbeeld is echt theater, wat Brel hier doet. Theater waar je... Ik weet niet of herkenbaarheid zo belangrijk is. Misschien voor een deel wel. Je moet iets herkennen, maar het moet veel verder gaan dan dat. Je moet op je kop gezet worden. Je moet in je bek, voor je bek geslagen worden. Echt in het theater. Je moet oncomfortabel zitten. Je moet pijn voelen in het theater, vind ik.
Maar je moet er tegelijk
moet je er ook van genieten.
Je hebt dat in je voorstellingen ook wel gedaan. Je hebt veel met Troublijn gewerkt, met Jan Fabre. Die momenteel om heel andere redenen veel in het nieuws is. Een soort ja, ontluisterende verhalen lezen. Je had het net al over je moeder, die alle schandalen van haar tijd achter de schermen meemaakte.
Ja. Ja.
Maar dit moet jou toch ook gechoqueerd hebben?
Ja, het is nu al een paar weken geleden dat dit aan het licht kwam. Het is heel moeilijk om daarover te praten, omdat ik...
Omdat je ook bevriend bent met die mensen.
Ja, natuurlijk. En zowel met de spelers als met de regisseur en met de mensen van de ploeg allemaal. Dus dat is een moeilijke situatie. Het is een verscheurde situatie voor mij. Het belangrijkste wat ik kan zeggen van... Natuurlijk, als er dingen gebeurd zijn die niet door de burger kunnen... dan moet dat aangeklaagd worden en dan moet dat aangepakt worden. In deze maatschappij is dat normaal. Daarom leven we in een democratie. Maar dat men in de media en op alle mogelijke manieren... meteen een beschuldigende vinger naar hem uitsteekt... en hij is meteen al aan de schandpaal genageld. Hij wordt al gekruisigd, terwijl er nog niet eens een onderzoek afgerond is. Dat vind ik vreselijk. 1. En 2, dat daarmee ook zijn hele werk meteen wordt weggesmeten. Van alsof het allemaal niks waard is. Wat je de sociale media leest, dan is het echt vreselijk wat voor lasterlijke dingen men allemaal over hem zegt. Ik heb niet vaak met hem gewerkt. Ik heb 1 voorstelling samen met hem gemaakt, maar er waren nog nieuwe plannen ook. Maar ik heb vorig jaar 6 maanden lang naast hem gezeten, dag en nacht. Want hij is iemand die je helemaal opeist. En dat is ook goed, vind ik ook. Het is de enige manier om te werken, vind ik. Ik heb niks gemerkt van rare dingen. Hij is wel iemand die alles, die je helemaal moet hebben. En je moet je helemaal geven. Als je dat niet wil, dan doe je dat niet. Maar dat wordt vanaf de eerste dag wordt dat duidelijk gemaakt. En als je dat niet wil doen, dan doe je het niet. Dus je moet. Ik ben als auteur helemaal uitgeknepen. Maar tegelijkertijd heb ik alle kansen gekregen om alles te doen wat ik maar wou doen.
Want jij hebt je boek omgezet in een monoloog of in een theatertekst.
Bloedgetuigen, het boek Bloedgetuigen, ja.
Dat is trouwens ook wat je zei. Je moet in het theater een opdonder krijgen. In Vlaanderen moet dat zeker zo geweest zijn. Want dat ging over de Flamingantenbeweging. Dat ging over een pijnlijk stuk geschiedenis.
Ja, dat ging over de oudste oom van mijn vrouw. Die op 17-jarige leeftijd naar bij het Vlaams Legioen, zoals het heette, gegaan is. En die dat toen bij de SS terechtgekomen is en naar Leningrad is gegaan. En daar tijdens het beleg van Leningrad in 1943 is gesneuveld. Hij is er maar een paar weken geweest. Het was heel... een jongen die eigenlijk priester wou worden. Ook dat nog. Dat was heel belangrijk toen. En dat hele verhaal, toen ik in de familie kwam met mijn Russische fascinatie, of mijn fascinatie voor Rusland en het Russisch, toen was dat een beetje raar in de familie, want dat werd dan beschouwd als van, ja, we hebben iemand die ons dierbaar was, is daar gesneuveld in de strijd tegen het communisme. En nu hebben we iemand die
de andere kant kent, die komt bij ons in de familie.
Ja, alsof ik een communist was, dat was ik helemaal niet. Ik was gefascineerd door de taal, ik ben een taalmens. Ik ben een dichter in de eerste plaats. Ik hou van taal. Ik wou dat helemaal uitspitten en helemaal kijken wat is er precies gebeurd. Dus ik ben de enige die zijn spoor heeft gezocht en gevonden in Rusland. Ik heb de plaats gevonden waar hij is gesneuveld. De omstandigheden ken ik helemaal. Ik heb zijn naam gevonden in een register. En toen ben ik aan dat boek begonnen. Ik heb daar tegenover dan het verhaal gesteld van een Russische soldaat. Want ik wou verschillende standpunten tegenover elkaar stellen. Een Russische Joodse jongen, homoseksuele Joodse soldaat. Allemaal problemen die zich opstapelen. En die in het Rode Leger terechtkomt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan ook nog, het is een heel complex verhaal, een derde verhaal van een vrouw in het belegerde Leningrad die probeert te overleven, ondanks het beleg. En dus die 3 verhalen zijn met elkaar vervlochten. En daar heb ik inderdaad een voorstelling van gemaakt. Ook omdat het is een dik boek, 250.000 woorden.
Maar nog steeds, naar ik aanneem, in Vlaanderen een gevoelig onderwerp. Dat die taalstrijd verweven raakte met de Wereldoorlog en dat zoveel van de jongens...
Ja,
hebben laten verleiden om naar het oosten te gaan.
Het was gisteren weer op het nieuws bij ons. Het is echt elke om de zoveel weken of maanden gaat het er weer over. En telkens opnieuw hetzelfde probleem. Overigens, mijn moeder, dat is dus haakjes, mijn moeder toen ze in het theater werkte, daar werd ook de fles champagne bewaard voor het geval Hugo Claus de Nobelprijs voor literatuur zou krijgen. Dus zij bewaakte die champagnefles. Waarom zeg ik dat? Omdat Claus, die ook een van mijn meesters was, ook een boek heeft geschreven, Het Verlies van België, over de collaboratie, waar zijn eigen familie ook bij betrokken was. Dat hele thema van... Vlaanderen, een regio in Europa die in een land zit dat België heet. En dat jarenlang is het gevoel gehad heeft dat het onderdrukt werd door de Franstalige meerderheid, die de cultuurtaal was en de taal van de overheid en van de ministeries, maar ook van de elite. Terwijl de gewone Vlaamse mensen een Vlaams dialect spraken. En dus die hele spanning die heeft zich in de loop van de jaren, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, maar ook al tijdens de Eerste Wereldoorlog, dus in de eerste helft van de 20e eeuw, heeft zich gekristalliseerd in een heel, heel vreemde strijd. Namelijk, misschien kunnen we met Duitsland als broedervolk, met een broedertaal, het Duits, kunnen we misschien een eigen onafhankelijke staat creëren. En Hitler heeft aan de Vlamingen beloofd, zoals hij dat ook aan de Kroaten bijvoorbeeld heeft beloofd in de tijd, van als jullie mee vechten met mij,
dan krijg je gebruikt het land. Uiteindelijk.
Heeft ze gebruikt. Het was natuurlijk, hij had andere bedoelingen, hij had jongens nodig, had soldaten nodig voor zijn oorlog. En die jongens zijn erin getrapt met open ogen en gesteund door de kerk, dan nog door heel veel priesters en dichters en allemaal mensen die dachten dat ze dat ideaal, dat was een ideaal voor hen. En die gingen, die gingen zingend naar het front. Die dachten, de avontuur en een soort nieuwe kruistocht. En wij gaan het allemaal gaan. Dan straks hebben we ons eigen Vlaanderen. Wat een leugen. Wat een vreselijke tragedie. En achteraf wordt dan de hele familie daarvoor gestraft. En dan krijg je het vervolgverhaal daarvan, wat dan daarna komt. En dat blijft maar nazinderen.
Dat is een wond nog steeds in België. Het laatste boek, dat heet Het Vloekhout. Dat is vanaf heden te krijgen. Het boek daarop, dat zal binnenkort ook wel verschijnen. Johan de Boze, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een uur en het vloog voorbij. Dank je wel.
Graag gedaan.
En zometeen gaan we verder met onder meer een muzieksessie. En Abdelhadi Badi is hier te gast. Hij is human beatboxer en heeft een voorstelling gemaakt over kunstmatige intelligentie. Twitter @VPRO_NMS.